Ja, we gaan weer verder met ons onderwerp. Gisteren hebben we gezien dat er in Genesis 2 en Genesis 3 een bepaalde literaire structuur aanwezig is. Een zogenaamde introversie of een naar binnenkering. En we hebben gezien dat die introversie als het ware wijst van de overgang van de oude schepping naar de nieuwe schepping. En dat was dan de overgang van Genesis 3 naar Genesis 2. En we hebben ook gezien dat er een bepaalde structuur in de dagen van Genesis 1 zit. Dat spreekt over het plan van God dat hij uitwerkt. Hoe God van een oude gevallen wereld een nieuwe schepping maakt. Waarin gerechtigheid heerst, zoals Petrus dat zegt in zijn brief. Zijn tweede brief. En gekoppeld aan die dagen van Genesis 1 blijkt dat de afwikkeling van dat plan van God in Genesis 2 en 3 loopt van Genesis 3 naar Genesis 2. Dus van oude naar nieuwe schepping. Omdat Genesis 3 dus spreekt over de oude schepping, moeten we eigenlijk concluderen dat de aanleiding tot dat plan van God zich ook bevindt in die oude schepping. En dat we dat kunnen terugvinden in Genesis 3. Want het plan van God was dus al gereed voordat Adam en Eva zondigden. Nou, daar gaan we dan vanavond mee verder. Want de uithuisplaatsing van Adam en Eva spreekt eigenlijk over de werkelijke zondeval. Een niveautje hoger. En dan begin ik in Genesis 3 vers 1. En ja, ik weet niet hoe lang ik nodig heb, maar aan het einde van de avond hoop ik in Genesis 2 aan te komen. Dan gaan we dan morgen mee verder. Maar daar staat in Genesis 3 vers 1. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom dezes hofs. Nou, vervolgens begint de vrouw te spreken. Maar hier in het begin van Genesis 3 staat het woord van de slang centraal. En dat woordje slang, dat is het, ja, daar gaat u weer, het Hebreeuwse woordje nagash. En ik durf dit bijna niet weg te halen. Zo mooi vind ik het. Morgen weer terug. Dan zal ik hem heel voorzichtig omklappen. Zo. En iemand vroeg aan mij, waarom schrijf je van die rare letters? Nou, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Maar ik heb dit bord gekocht, dus ik wil het ook gewoon gebruiken. Dus het is meer voor mezelf. Maar het is natuurlijk absoluut niet noodzakelijk dat je die letters kent of herkent. Maar het is wel leuk als je daardoor een beetje aangestoken wordt. En op het moment dat je die letters wel kent en die woordjes begint te herkennen, dan, ja, dan gaat er toch wel een wereldje open als je bepaalde relaties ziet. En ja, daarom schrijf ik het maar gewoon op. Maar dat woordje slang, dat is het Hebreeuwse woordje nagash. Er zijn ook mensen die van die kaartjes uitdelen met die letters. Iemand heeft dat vast wel. Maar Hebreeuwse letters hebben ook een bepaalde getalswaarde. De eerste letter is een 1, een 2, een 2 enzovoorts. En nou, er zit een bepaalde systematiek in. En het is gebruikelijk om die getalswaarde op te tellen. En het is niet conventioneel, maar het blijkt dat woorden dus, die dezelfde getalswaarde hebben, dat zijn eigenlijk een soort anagrammen. Die hebben een bepaalde overeenkomst in betekenis. Nou, en dit, de getalswaarde van dat woordje nagash, dat is 358. En dat komt overeen met het woordje Messias. Messias. Dat is ook 358. Maar wat betekent dat woordje Nagash? Als je dat nazoekt, nou, dan is het gebruikelijk dat je naar de stam van zo'n woord gaat. Want het Hebreeuws dat de woorden worden opgebouwd vaak uit een drieletterige stam. En daar worden vervolgens weer woorden mee gevormd. Maar die stam, dat is zeg maar de grondbetekenis, de basisbetekenis. En meestal is dat een bepaald werkwoord. En dat werkwoord, dat is ook Nagash, toevallig. En dat betekent zoveel als waarnemen of opmerken. Dus een slang die neemt waar en heel scherp. Die merkt op. En dat wordt bijvoorbeeld gebruikt in Genesis 30, vers 27. Daar spreekt Laban. En die zegt dan tot Jacob. Toen zeide Laban tot hem, zo ik nu genade gevonden heb in uw ogen. Ik heb waargenomen, en daar staat gewoon dat werkwoordje Nagash. Ik heb waargenomen, ervaren dus. Ik heb opgemerkt dat de Heere mij om uwentwil gezegend heeft. Dus waar haalde Laban zijn zegening vandaan? Van Jacob. Maar dat zag hij, dat merkte hij op. Hij moest daarop letten, zeg maar. Dat is Nagash. Of in Genesis 44, vers 15, daar zijn we bij Jozef. Jozef die op dat moment al een verhoogde positie heeft. En die zegt dan op een gegeven moment, wat daad is dit die gij gedaan hebt in Genesis 44, vers 15. Weet gij niet dat zulk een man als ik Jozef, dat ik dat zekerlijk waarnemen zoude? Nagash. Dus hij is als het ware een soort opziener. En dat is wat een slang dus eigenlijk is. Die staat omhoog en die kijkt zo over het volk heen als het ware. Die ziet op. Een opzichter dus. Nee, dat kan positief of negatief zijn. Maar scherp is het in ieder geval. Maar het wordt ook vertaald, dit woordje Nagash, met toverij. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 18 vers 10. Daar staat, geschreven tot, of gezegd tot het volk Israël, onder u zal niet gevonden worden een die zijn zoon of dochter door het vuur doet doorgaan, dus geen tjaka, of die met waarzeggerijen omgaat, of een guichelaar, geen goochelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, en dat is Nagash gewoon, op vogelgeschrei acht geven. Ja, dat komt eigenlijk overeen met een soort spiritisme of van die paragnostiek. Ik weet niet of iemand een glazen bol heeft. Maar dat is het eigenlijk. Je beroept je op een hogere macht en daar onderwerp je je vervolgens aan. Op vogelgeschrei acht geven. Want vogels, die staan voor geestelijke machten. Dat zijn die dingen die in de lucht vliegen. Geestelijke machten. En op het moment dat je je laat bedienen door die geestelijke machten, als dat negatief is, dan laat je je dus bedienen door demonen. Maar je onderwerpt je daarmee aan die machten. En dat is dus Nagash ook. En in het Hebreeuws, die werkwoorden, dat werkt heel mooi. Enerzijds hebben die werkwoorden een bepaalde actie op iemand zelf, dan doet het iets met jou. En anderzijds doet diegene dat zelf, dan betovert hij. Maar je laat je dus ook betoveren. Het werkt twee kanten op dus. Toverij dus. Dat is het ook. En dat woordje tovenaar trouwens in Deuteronomium vers 18 vers 10, dat is een ander woord. Dat is kashaf. Maar het is niet veel goeds hier in ieder geval. Nou, het wordt natuurlijk dus vertaald met slang. Hier, maar ook op vele andere plaatsen. Maar het wordt ook vertaald met koper. Of brons. Dat is ook nagash. Denk maar bijvoorbeeld aan de verhoogde slang. Of aan koper, wat verbinding tot stand brengt. Maar ook koper, waarin men normaal gesproken gevangen werd genomen. Bijvoorbeeld Simson, gevangen werd genomen in Richteren 16 is dat. Dan wordt hij in koper geketend. Of denk eens aan Goliath. Nou, die was praktisch van koper. Koper dus. En koper wordt ook heel veel gebruikt, of werd veel gebruikt, bij de bouw van de tabernakel. Koperen voetjes en koperen ornamentjes enzovoort. koper. Fonetisch is het kafar, hè, en het spreekt dus ook van verbinding, verzoening, dat is het positieve dan. Maar koper, dat brengt verbinding tot stand. Koper, dat brengt communicatie tot stand. Trek maar eens een koperdraadje van persoon A naar B. En een draadje terug, 220 ertussen. Dan zie je wat koper doet. Dat glijdt goed. Koper, communiceren. Er is geen drumstel, maar koper en brons en dat soort metalen, dat glijdt goed. Het wordt dus vertaald met toverij, maar ook met gif. In verband met toverij is een hele mooie de geschiedenis van Biliam. Die gaan we niet bespreken, maar dat is natuurlijk een prachtig verhaal. De hoofdstukken in Numeri 22, 23, 24, waar Biliam geroepen werd, of eigenlijk ingehuurd werd om het volk Israël te vervloeken. Maar in plaats van het volk te vloeken, tegen wil en dank in ieder geval, zegende hij het volk. Dat prachtige verhaal met die ezels. En dan staat er in Numeri 24 vers 1, nadat hij eigenlijk wilde vloeken, maar dat toch niet deed. Dan staat er in 24 vers 1, toen Biliam zag dat het goed was in de ogen des Heren dat hij Israël zegende, zo ging hij ditmaal niet heen gelijk meermalen tot de toverijen, naar Gars. Hij ging dus niet tot de slang, maar hij stelde zijn aangezicht naar de woestijn. Dus hier staat de woestijn tegenover toverijen. Waar Israël aan de ene kant gevloekt wordt, typologisch, hè, want Israël werd gevloekt aan de ene kant, wordt het aan de andere kant gezegend. Maar dat is niet aan de kant van de toverij, dat is niet onder het oude verbond, dat is niet bij de twee stammen, maar dat is aan de andere kant, de kant van de woestijn, de kant van de heidenen, de kant van de 10 stammen onder het nieuwe verbond. En die twee staan dus tegenover elkaar. Toverij, Nagash, ten opzichte van de woestijn. Nou, ik zei het net al, koper, dat brengt verbinding tot stand. En dat is Nagash. En dat is invloed uitoefenen. Spreken, communiceren. En het is hier dus in Genesis 3, vers 1, de slang die spreekt. Maar het is de slang die bedriegt. De slang die bijt. De slang die betovert. De slang die boven het volk uitkijkt en kijkt wie hij kan betoveren. En daarna neemt hij vervolgens gevangen en voert hij diegene weg als slaaf. Dat is wat deze slang doet. Maar hij spreekt dus. En hij heerst daarmee over degene tot wie hij spreekt. Want hij verheft zich boven diegene uit. En koper heeft dus te maken met een strijd om de macht. Daarom was Goliath ook van koper dus. En later zegt Paulus in zijn enigszins opgewonden brief aan de Galaten: och, gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Maar dat was het woord van de slang, wat actief was onder die gelovigen. En ja, ik denk dat wij er veel te weinig bij stilstaan, maar de kracht van het woord, dat is immens. Want ja, woorden kunnen een kind maken of breken, dat komt binnen, dat gaat vanzelf een werk doen. Dat is onzichtbaar, maar met woorden kun je macht uitoefenen, met woorden kun je heersen. En ja, daarom is het natuurlijk ook een verantwoordelijkheid om voor mensen te mogen staan. Maar je woorden werken uit. Op wat voor wijze dan ook. Vaak zie je dat zelf niet, maar dat doet iets. Dan kun je in slaap vallen wat je wilt, maar er zal iets binnenkomen. Nou, en hier komt dat woord van de slang dus binnen. Nou, wie is deze slang? Dat is nou de grote vraag. Dat weet iedereen natuurlijk wel, maar dat staat hier natuurlijk niet. Het is vrij algemeen bekend dat er ongeveer twee plaatsen in de Bijbel zijn waar wat uitgebreider over deze slang wordt gesproken. En dat is in Ezechiël 28 en in Jesaja 14. En ik wilde dan als eerste maar naar Ezechiël 28 gaan. Het Bijbelboek Ezechiël. Nou, we vinden in deze hoofdstukken een aantal oordelen die uitgesproken worden over allerlei volken. Ongeveer vanaf Ezekiel 25. We vinden een oordeel over Egypte, een oordeel over Edom, een oordeel over de Filistijnen, over de Ammonieten, etc. Maar in Ezekiel 26 wordt er een oordeel over Tyrus uitgesproken. En in Ezekiel 27 een klaaglied over Tyrus. Dus een oordeel en dan vervolgens een klaaglied. Bij Mozes is het wel eens een loflied. En vervolgens in Ezekiel 28 wordt er een profetie uitgesproken over de koning van Tyrus. En dat wordt dan weer gevolgd door een klaaglied over de koning van Tyrus. En dan staat er in Ezekiel 28 vers 1. Voorts geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Godes stoel in het hart der zeeën. Daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Maar ja, dit wordt dan tegen een, tot een mens gesproken, maar welk gezond mens, laat ik het dan maar zo zeggen, welk gezond mens zegt: Ik ben God en ik zit in Gods stoel. Dan moet je al gaan nadenken van, hey, over wie gaat het hier eigenlijk? Want we zijn onderhand wel gewend geraakt aan bepaald taalgebruik, dat God zijn geschiedenis vertelt aan de hand van gewone letterlijke geschiedenissen. En deze profetie die wordt weliswaar over een letterlijke koning van Tyrus uitgesproken. En er zal ook een letterlijk oordeel over Tyrus geweest zijn. Maar altijd moet je jezelf afvragen, over wie gaat het hier? Waar gaat het werkelijk over? Wat wil God hiermee zeggen? Nou, en dan staat er in vers 2, of in vers 3. Zie, gij zijt wijzer dan Daniel. Zij hebben niets toegesloten en voor u verborgen. Maar welk mens is er wijzer dan Daniel? Behalve dan Salomo misschien. Of de Heer zelf. En laat het nou niet over hen gaan. Het gaat over iemand die zichzelf verheft en zelf een bepaald woord ontwikkelt. Maar dat komt met wijsheid. En het wordt nogmaals uitgesproken over een mens. Maar de achterliggende gedachte is veel hoger. En we zouden dus moeten nagaan van wie deze koning van Tyrus een beeld is. En dat wordt nog duidelijker als we naar, naar de klaagzang over die koning van Tyrus gaan. En die vinden we vanaf vers 11. Want waar je hier nog zou kunnen opmaken dat het over een mens gaat, is dat vanaf vers 12 eigenlijk niet meer mogelijk. Want daar staat: Mensenkind, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus en zeg tot hem: Zo zegt de Heere, Heere, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Nou ja, als ik dit lees, dan denk ik: of het is zoeter dan zoet, of het gaat over de werkelijke vorst van Tyrus. Want wie, of van welk mens zou je dit nou kunnen zeggen? Volmaakt in schoonheid. Nou ja, ja goed, nee, dat is heel flauw. Maar ja, het gaat niet over ons. En waarschijnlijk over geen enkel mens. Want wie is de vorst van Tyrus? Nou, laten we kijken naar dat woordje Tyrus. Dat is het Hebreeuwse woordje Tsor. Ik wil het even schrijven. Dus een 90, een 6 en een 200. Tsor. En als je weer kijkt naar de stam van dat woord, dan is dat tsarats of rarats. En dat betekent zoveel als bang zijn. Of in angst zijn, in nood zijn. Of iemand benauwen, dat kan het ook zijn. Of iemand beangstigen of vijandig zijn ten opzichte van iemand. Bijvoorbeeld in Genesis 32 vers 7, daar staat, toen Jacob bang was voor Esau, staat er. Toen vreesde Jacob zeer en hem was bange. Tsarar is dat. Tsor. En hij verdeelde het volk dat met hem was en de schapen en de runderen en de kemels in twee heren. Nou ja, het kwam uiteindelijk wel goed, maar hij was bang. Hij was bang om Esau te ontmoeten, hem tegemoet te treden. Of later in Jeremia 10 vers 18. Want zo zegt de Heere, ziet, ik zal de inwoners van het land op ditmaal wegslingeren en zal ze benauwen, opdat zij het vinden. Dat is tsor, benauwen dus. Het is ook binden, vastbinden of gebonden zijn. Maar je kunt het ook gewoon fysisch interpreteren. Bijvoorbeeld in Exodus 12 vers 34. Daar vinden we het volk dat hun deeg opnam, eer het gedecemd was. En ze hadden deegklompen en dat was gebonden. Ze bonden het in hun klederen en ze namen het zo op hun schouderen. Dus je bindt iets samen vervolgens. Maar het kan geen kant meer op vervolgens. Gebonden dus. Het zelfstandig naamwoord, tsor, dat wordt ook vertaald met scherpte, of met rots, of met steen. Het is iets afsnijden. Het heeft te maken met hardheid. Dus deze koning van Tyrus, hij regeert over zijn land, over zijn koninkrijk, met hardheid, met scherpte. Door ze te benauwen. Door ze te beangstigen, door ze samen te binden, door ze gevangen te nemen. Dat is de koning van Tyrus. En het wordt dus ook vertaald met vijand of tegenpartij. Dan is het niet, dit is het soort, daar staat er een O voor, maar daar moet je niks van aantrekken, want dat is er later bijgezet. Als het, dan staat er ineens hier een puntje, dan heet het ineens tsoer in plaats van tsoor. Maar dat is gewoon hetzelfde woord nog steeds. En dan betekent het ineens vijand. Bijvoorbeeld in Genesis 14 vers 20, daar heb je al die vijanden, hè, waar Abraham tegen ten strijde trekt en de koning van Salem verschijnt dan ineens. En dan staat er in 14 vers 20, en gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. Tsoer. En hij gaf hem de tiende van alles vervolgens. Dus na de strijd, we hebben brood en beker. En Abraham, die gaf terug. Vijand dus. Maar in 1 Petrus 5 vers 8 staat, tot gelovigen in onze dagen gesproken, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij mogen verslinden. Dat is de vijand. De tegenstander. En daar gaat het over. Hij is de koning van dat rijk. Hij brengt tegenstand. Het is trouwens grappig. Hier staat dat woordje Messias. Dat is 358. Maar als je Satan, tegenstander, dat is 359. Die probeert net iets meer te zijn. Maar daardoor is hij de tegenstander. En eventjes terugkoppelen naar gisteren. Hij is net geen 360. Het is net niet. Dat is dan weer mooi. Maar het is dus benauwdheid, angst. En de angst regeert in zijn koninkrijk. Ja. Nou, dan wordt er over die koning van Tyrus gezegd in Ezechiël 28. Vers 13. Waar was die? Waar was die nou echt, hè? Gij waart in Eden Gods hof. Alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen, diamanten, turquoise, sardonyxstenen en jaspisstenen, safieren, robijnen en smaragden en goud. Nou, het lijkt wel een beetje op de beschrijving in Genesis 2 van de hof. Daar wordt ook het een en ander aan edelstenen genoemd. En dan staat er, het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Ja, dat laatste, het werk uwer trommelen en uw pijpen was bij u. Ik weet niet of jullie dat begrijpen, maar ik niet. En wat doe je dan? Dan kijk je even in een andere vertaling. En meestal wordt het dan wel wat duidelijker. Zowel in de New King James Version als in de NBG 51 staat er zoiets als, van goud was het werkstuk waarin zij, die edelstenen, gevat waren. en ze waren aan u vastgehecht. Dus het werk uw trommelen en uw pijpen, dat was een soort vatting. Daar zaten die edelstenen als het ware in. Maar hij was dus in Eden, Gods hof. Nou, Eden, dat zijn we gisteren ook al tegengekomen. Hè? Dat is zoveel als in wellusleven of lusthof of wilde, lekkernij. Noem het maar op. En de hof, dat is die afgebakende ruimte die afgebakend werd, beschermd werd. Het kwam overeen met schild en bescherming en deksel en bewapening enzovoort. En daar was deze koning van Tyrus. En hij had daar blijkbaar een hoge positie. Want de edelstenen beelden dat uit. Hij had heerlijkheid. Hij had een heerlijke positie in die hof. En dat is ten dagen als gij geschapen werd, staat er. Toen waren zij al bereid. Toen wij geboren werden, toen kwam er alleen maar herrie uit. En nog wat anders. Maar in ieder geval waren er geen edelstenen aan ons verbonden. Het was, ja, sorry, kleintjes zie ik nog. Maar ja, dat geldt niet voor normale mensen. En zo zouden we dat dus ook niet moeten interpreteren. En je zou het wellicht nog ten aanzien van Adam kunnen verdedigen. Maar zoals we weten, Adam werd geformeerd uit het stof van die vervloekte aardbodem. Ook hij was niet in heerlijkheid geschapen. Nee, het spreekt over iemand anders. En hier wordt dus de Hof van Eden aangehaald in Ezekiel 28. Maar ja, ik denk zelf dat de koppeling met Genesis 2 en 3 hier expres wordt gemaakt. Namelijk om aan te geven dat dit niet zozeer gaat over de koning van Tyrus. En daarom wordt die Hof van Eden erbij gehaald. Van, hey, denk na, het wordt wel uitgesproken over hem, maar het gaat eigenlijk over iemand anders, over zijn hoofd heen. Maar ook vervolgens dat de geschiedenis in die Hof van Eden een hogere toepassing heeft. Net zoals bijvoorbeeld, zoals we gisteren het woordje shalach bekeken, hè, ze werden gezonden uit de hof. En dan kijk je in Johannes 9 naar Siloam en dan staat er gewoon expliciet bij van let op, dit is overgezet zijnde weggezonden of wegzenden. Dan word je eigenlijk gedwongen om terug te gaan naar Genesis en die koppeling te maken. En zo hier dus ook in Ezekiel 28. We zouden ons dus moeten afvragen, wat is daar gebeurd in die hof? Nou, dan staat er in vers 14, gij waart een gezalfde. Daar heb je hem, hè? De Messias. Mashiach. Gezalfde. Een overdekkende gerub. En ik had u al zo gezet. Als een Messias dus, als een overdekkende gerub. Gij waart op Gods heilige berg en gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Een overdekkende gerub, dat wordt dus weer niet vertaald. Hè? Maar denk aan bij gerub. Aan be. Denk bij gerub aan de omwisseling van die letters. Aan bekoor, aan eerstgeborene. De gerub heeft te maken met eerstgeboorterecht dus. Het heeft ook te maken met gezegend. Je kunt het nog een paar keer omwisselen, zo die letters. Maar het houdt dezelfde getalswaarde. Het zijn anagrammen. En deze vorst van Tyrus had dus een heerlijke, verheerlijkte positie in die hof. Hij had een positie met verantwoordelijkheid van de eerstgeborenen. Nou, en Gerubim werden dus vervolgens voor die hof geplaatst om de toegang tot de boom des levens af te snijden. Maar eerst had deze gerub, als het ware, een bepaalde verantwoordelijkheid in die hof. En die is hem afgenomen. Die is hem afgenomen door de Heer zelf. Want waar die Gerubim dus nu voor die hof staan, hebben ze als het ware de toegang tot die hof in handen. En hij was eerst die overdekkende Gerub. Hoe dat er precies uitgezien heeft, dat weet ik niet. Maar zo wordt er over hem gesproken. Een verheerlijkte positie. En hij was dus op Gods heilige berg. En hier wordt de Hof van Ede in verband gebracht met een berg. Nou ja, een berg, dat spreekt altijd over hoge, hemelse dingen. Hè? En uiteindelijk met de hemel zelf of met koninkrijken. Maar het is in ieder geval hoger dan het volk, verborgen voor het volk vaak, op de berg. Wanneer er iets belangrijks te melden was, dan moest men ook op de berg klimmen. Vaak alleen, ging men omhoog. Maar deze hof wordt daaraan gekoppeld. Nou ja, als je naar die hof kijkt, daar was een bepaalde rivier die in die hof was. En die bewaterde vervolgens de hele hof. Die rivier die werd opgesplitst in vier hoofden. Nou ja, de logische conclusie die heel veel mensen maken is dan dat die hof zelf ook een verhoogde positie had. Want die rivier die stroomde dan zeg maar van hoog naar laag. Het was een verhoogde plaats dus. Een soort berg. Nou, en zo wordt die koppeling gemaakt. En hij wandelde in het midden der vurige stenen. Stenen van vuur. Nou, je zou kunnen zeggen dat waren gewoon edelstenen. Maar dan wel geestelijke stenen, edelstenen. Stenen van vuur. En ja, hier staat iets als Eben Esh. Kijken. Ja. Eben, een 1, een 2 en een 50. En Esh, dat zijn twee letters, dat is een 1 en een 300. En dat is vuur. Dus stenen van vuur. Te midden van stenen van vuur wandelde hij. En dat spreekt over heerlijkheid, over geestelijke stenen. Zoals de gemeente nu ook gebouwd wordt tot een geestelijke tempel, bestaande uit geestelijke stenen die gevormd worden. En hij wandelde daar midden. Het is overigens wel leuk. Esh, dit is vuur. Maar op het moment dat je er een he achter zet, dan heb je Isha. En dat is die vrouw die gevormd wordt uit de man. Isha, dat is vrouw. En die bestaat dus als het ware uit vuur en adem. Ja, nou ja, ik weet niet of iemand een vurige vrouw heeft. Maar... Ja? Maar zo wordt die vrouw dus gevormd eigenlijk door de geest Gods. Een verterend vuur. Oh. Ja. Ja. Het is prachtig om te zien hoe de vrouw gevormd wordt uit de man, maar die bestaat dus uit... Dat vuur met die adem, dat is de Heilige Geest. En hoe wordt de gemeente gevormd? Hoe wordt die gebouwd? Door zijn woord, door zijn geest. Maar het is levend dus. Nou, en hij wandelt daar te midden. Het is dus, het gaat hier over geestelijke wezens dus. En hij is dus ook een geestelijk wezen. Maar het gaat dus mis met dit geestelijke wezen. Staat dan in vers 15. Gij waart volkomen in uw wegen. Van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Nou ja, van welk mens kan dit gezegd worden? Ik bedoel, ik denk dat kinderen al ongerechtigheid demonstreren voordat ze kunnen lopen. Laat staan wandelen. Dus de mens is verre van volkomen in zijn wegen. Ja, en nogmaals, van Adam wil men dit natuurlijk nog wel zeggen. Hè? Hij was eerst volkomen, totdat hij een loser werd. Ja, dat heeft dan niet zo heel lang geduurd nog steeds. Dan kun je nog afvragen, waar gaat het nou over? Want Adam was geformeerd uit het stof der aarde. Je zou dus makkelijk kunnen concluderen dat hij afhankelijk was van die aarde. Hij is daarna gekomen, die aarde was hoger. En dan vervolgens zou de hele schepping afhankelijk zijn van Adam weer. Gevallen. Op zijn minst, op zijn zacht gezegd, is dat vreemd. Nee, het gaat hier over een andere persoon. Waar de Hof van Eden dus over spreekt. En er was ongerechtigheid in deze persoon gevonden. Nou ja, ongerechtigheid wordt vertaald ook met verkeerdheid. Dus je wandelt recht totdat je een verkeerde zet maakt en afwijkt van de rechte weg. Ja. En van de Heer wordt gezegd natuurlijk in Psalm 92 vers 16 dat hij recht is. Hij is de rotssteen en in hem is geen onrecht. Maar dat staat tegenover deze persoon die goed op weg was, maar afweek van de gerechtigheid. En het wordt ook vertaald met boosheid. Dus op een gegeven moment is er boosheid in hem gevonden. Nou ja, je ziet soms wel mensen lopen waar het ook een lange tijd goed gaat, maar na jaren, na verloop van jaren, of nou ja, er gebeurt iets en na verloop van jaren zie je de verbittering in iemand zijn gezicht. Dan zie je iets manifest worden. Iets wat ja, ergens een klein kiempje misschien was, dat wordt een keer zichtbaar. Nou, en zoiets is er ook bij deze persoon gebeurd. En dat komt er altijd een keer uit. Onrecht dus. Dan spring ik even door. Waar ben ik nu? In vers 16. Door de veelheid uw koopshandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld en gij hebt gezondigd. En daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg en zal u, gij overdekkende cherub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Dus omdat er ongerechtigheid in hem gevonden is, en we hebben zo nog wel even over wat er dan met dat koophandel bedoeld wordt, maar daarom zou hij van die heilige berg verwijderd worden. Hij zou als het ware uit die hof worden gezet en hij zou geen overdekkende cherub meer zijn. Hij zou zijn eerstgeboorterecht, als je het dan zo mag zeggen even, kwijtraken. Dat heeft te maken met de erfenis. Wat hij had, zou hij kwijtraken. En dan staat er, uw hart verheft zich over uw schoonheid. Dus hij had het hoog in zijn bol gekregen. Hij had blijkbaar een spiegel. En die spiegel, die deed hem meer kwaad dan goed. Nou ja. En gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans. Dus hij kon de wilde niet dragen. Zijn heerlijkheid was hem te veel. Ja, en dat is nou eenmaal iets wat ook met bepaalde vrijheid komt. En ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld om op u te zien. En vanwege de veelheid uw ongerechtigheden, door het onrecht uw koopshandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd. Dus waarover hij gesteld was, daarin was hij niet trouw. Nou, dat staat dus diametraal tegenover de positie van Christus, waarvan gezegd wordt dat hij trouw zou zijn in hetgeen waarin hij gesteld was om te doen. Hij zou een getrouw en barmhartig hoge priester zijn. Maar deze is ontrouw. En daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en ik heb u gemaakt tot as op de aarde voor de ogen van al degenen die u zien. Want zo is het vaak met oordelen van God. Hij laat eigenlijk die persoon in zijn eigen val, in zijn eigen hoogmoed verstikken, omkomen. En zo is het later ook straks bij wanneer er oordelen over de aarde komen en wanneer omliggende volken het land Israël willen bestormen, dan worden die volken eerst weliswaar gebruikt door de Heer om de boel eens even goed om te ploegen, maar vervolgens zullen ze door de Heer alsnog geoordeeld worden. Het wordt dan gebruikt, ze gaan eigenlijk ten onder aan hun eigen gretigheid. En zo is het ook bij deze koning van Tyrus. Maar het heeft te maken dus met zijn koophandel. Zijn handelsdrift. Nou, dat woordje koophandels, dat is het Hebreeuwse woordje regula. Ja, komt hij weer. Regula, Dus dat is een resh, een kaf, een lamet en een he. En het werkwoord wat, hier van, wat hieraan verbonden is, dat betekent dan handelen, kopen, maar ook onderhandelen dus. Handjeklap, koopmanschap, zelfstandig naamwoord. Koopwaar, hetgene dat men verhandelt, of de handel zelf. Handel gewoon als begrip. Maar ook achterklap of bedriegerij. Dat is de negatieve kant. Onderlinge afspraken maken. Het op een akkoordje gooien. Proberen de boel te bespelen om daar zelf voordeel aan te halen, aan te behalen. Dat is ook koophandel. En daarmee heeft hij de heiligdommen waarover hij gesteld was ontheiligd. Dus hij was daar niet trouw in gebleven. Hij heeft het op een akkoordje gegooid. Hij heeft geprobeerd met de schepping te onderhandelen, als het ware. Hij was aangesteld om de Here te dienen, maar vervolgens heeft hij zijn oog laten vallen op de schepping. En vervolgens heeft hij geprobeerd de schepping voor zich te winnen. Maar dat heeft hij gedaan door middel van onderhandelen, door de schepping erin te luizen, als het ware. Een echte koopman dus. En voor je het weet zit je met al die handelswaar. Dan zit je met zo'n bord. Ja. Nee hoor, gekkigheid. Maar daarom zou hij dus verteerd worden. Hij zou worden als as op de aarde. Nou, as, dat is, dat is ook wel grappig. Dat is even kijken. Ja. 200 en een, dus dat is een 1, een 80 en een 200. En dat is as, dat is efer. En stof, dan is het die alef, dat is dan een ayin. En die alef en die ayin, die spreek je hetzelfde uit. Maar de rest van het woord is hetzelfde. Dus stof en as, dat komt overeen. Alleen de een is een 70 en de ander is een 1. En hij zou worden dus tot stof. Hij was een geestelijk wezen, hij was van hogere orde, maar hij zou vernederd worden. Nou, komt dat mooi uit, hè, met die 1 en die 4. Hij was hoog, maar hij zou worden tot 4. Hij zou zelf afgesneden worden van de boom des levens. Omdat hij zichzelf bediende van die verkeerde boom. Zijn koophandel. En dat bood hij aan de schepping. En daarmee probeerde hij het op een akkoordje te gooien met de schepping. En daarmee werd de schepping verontreinigd. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Maar dat deed die koning van Tyrus. Dan staat er in vers 19. Allen die u kennen onder de volken zijn over u ontzet. Gij zijt een grote schrik geworden en zult niet meer zijn tot in eeuwigheid. Dat is niks. Hij zou niet meer zijn. Niet meer zijn, dat is gewoon één woord in het Hebreeuws. Ayin. Dat is ook weer zoiets. Alef. Een jot. En dat noemt, dat is ayin. Dat is niet zijn, dat is gewoon nihil, niks. Maar als je het met een ayin schrijft, en dan dit woordje, dan betekent het ineens bron of oog. Dan is het iets wat opborrelt juist, wat wel is. Maar je spreekt het hetzelfde uit. Maar hij zou niet meer zijn. Hij wordt dus gewoon verwijderd. En dat gaat in een bepaalde volgorde. Hij wordt eerst, als het ware, ik noem het maar zo, gematerialiseerd. Hij wordt stof, vlees en bloed als het ware. Hij wordt onderdanig gemaakt of ondergeschikt gemaakt aan de tijd en ruimte. En vervolgens kan die ook sterven. En dat zal ook gebeuren dus met hem. Alleen de afwikkeling van dat plan, dat wacht nog tot in de toekomst. Dat is dan wat we bijvoorbeeld in Openbaring 12 en Openbaring 17, 18, 19, 20 lezen. Dat is de afwikkeling van dat plan. Maar dat vindt zijn oorsprong dus al in die oude wereld. Zijn oorsprong in de Hof van Eden. En ja, als je het mij vraagt, daar spreekt die geschiedenis gewoon van in Genesis 3. Nou, dit is er nog een parallel verhaal, maar dan in Jesaja. Laten we daar ook eventjes doorheen gaan. Dat is Jesaja 14. In Jesaja 11 wordt nog gesproken over dat reisje dat zou voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Jesaja 13 zijn we al bij de dag des Heren. Dus het gaat hard in Jesaja. En daar vinden we dan een profetie over Babel, hè? Over het oordeel dat zou komen over Babel. En in Jesaja 14 vinden we dan een oordeel dat uitgesproken wordt over de koning van Babel. Dan staat er in gelijksoortige woorden in Jesaja 14 vers 4 bijvoorbeeld. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen, hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op? Dus net hebben we het tsoer bekeken, of tsoor, en dat had met angst en benauwdheid te maken. En hier vinden we een koning van Babel. Nou, Babel, dat heeft te maken met verwarring. Letterlijk betekent het niet verwarring. Dat betekent het zoveel als poort gods of zo. Dat komt dan uit het Assyrisch of het Sumerisch, dan is het poort van God. Maar in Genesis 11 vers 7 wordt het gekoppeld aan verwarring. Want daar was het een en ander gaande. Hè? In Babel, daar heb je die grote Nimrod. Die jager, of wat is het, die verzamelaar. En daar wordt het een en ander gebouwd. En dan willen ze die toren hoger en hoger. En dan zegt de Heer op een gegeven moment in Genesis 11 vers 7. Kom aan, laat ons nedervaren. En nu eventjes heel snel tussen haakjes, Christus en de gemeente in de toekomst. Ons, laat ons nedervaren, we gaan een oordeel over Babel brengen. Want Christus en de gemeente komen veelvuldig voor in dit soort geschiedenissen. Laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren. En dat is balal, verwarren. En daar is Babel van afgeleid dan. Opdat een ieder de spraak zijns naasten niet horen. En dan in vers 9, daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde, en vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. Nou ja, ik ben altijd blij met Jeroen, hè, want die heeft het over spraak gehad, of heeft het over spraak, dat weet ik niet. Maar ik ben nog niet helemaal klaar, hè? Spraak, oh ja, dat hoor ik straks. Maar dat woordje spraak, spraak, dat is safa. 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 Een 60, een 80 en een 5. En dat heeft te maken met spraak, maar ook met lippen. En lippen zijn een natuurlijke begrenzing van onze mond. Van hetgeen wij kunnen spreken dus. Hetgeen wij kunnen uitdrukken. Nou ja, je hebt het toch al bij de kinderen besproken. Hè? Maar van binnen, hè, dat is die één, dat hoofd, daar kunnen wij van alles denken. Wij kunnen van min oneindig naar plus oneindig en alles daartussen, daar kunnen we makkelijk mee denken. Maar ga het nu maar eens uitdrukken. Dan blijkt dat de mens ineens een vier is. Dat hij begrensd is, dat hij beperkt is, dat hij bekrompen is, dat hij het net niet haalt. Nou, en hier, deze hoogmoedige mens in Babel, die wordt nu nog meer begrensd. Hij had enerlei spraak, hè, ze konden nog met elkaar communiceren dus, en ze konden het op een akkoordje gooien en hun weerstand tegen God verhogen, uitgebeeld in een toren. Maar ze werden nog meer begrensd. Hun spraak werd dus verward. En ze werden als het ware vijandig ten opzichte van elkaar. Babel werd tegen zichzelf tegenspraak gebracht. Maar dat is het dus. Hè. De mens is ook eigenlijk beperkt geworden. Deze hele schepping is beperkt geworden. En dat is wat uitgebeeld wordt in de Hof van Eden. Het was een bepaalde situatie, maar door een bepaald oordeel, door een opstand, is de schepping gevallen en is beperkt geworden. En wij hebben nu te maken met een beperkte wereld. Ja, de eeuw is in ons hart gelegd. Geestelijke, eeuwige dingen, die kunnen wij bedenken. Die kunnen tot ons komen. En we kunnen ze in beperkte mate alleen maar uitwisselen. Nou ja, je kunt... Ja, het is heel flauw, maar je kunt nu op een of ander eiland zitten ineens. Hè? Toch? Verzin het allemaal maar. De fantasie is onbegrensd. Maar we kunnen het allemaal niet maken. En dat is de tragiek van deze wereld. Onze beperking. Wij komen tekort. Een zogenaamde tantalus-kwelling. Je denkt het te kunnen bereiken en dan flop, net weer iets verder weg weer. Wij zijn dus beperkt. En dat is wat in Babel wordt uitgedrukt. En hier vinden we dan de koning van Babel. Degene die aan het roer stond van die opstand. En hij wordt hier de drijver genoemd. Nou ja, denk aan slavendrijver. Degene die dat volk dreef. Tsoor, verdrukte, benauwde. Hij had het volk in zijn macht. Hij had verkeerde beginselen die hij hanteerde om zijn volk het een en ander te laten doen, als het ware. Hij was niet trouw aan degene waaraan hij trouw moest zijn. Hij dreef de wereld. Hij inspireerde dus ook de wereld. Hij sprak tot de wereld. Hij was een slang en die sprak. Maar dus ook een slavendrijver. En de goudene, nou ja, je zou kunnen zeggen hij was van goud. Ja, dat is nogal logisch hè, als je die edelstenen leest in Ezechiël 28. Maar in de Septuaginta staat er zoiets als aanvaller. De aanvaller zou ophouden. Hij zou geen slavendrijver meer zijn en hij zou geen slangenbeten meer kunnen toedienen. Hij zou het volk niet meer kunnen bijten. Dus een gouden drijver of een aanvaller. De slang zou ophouden te bestaan. En dan staat er in vers 12, eventjes door. In vers 12, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Nou, dacht je eerst nog dat het over een mens ging, heb je hier weer precies hetzelfde. Waar de koning van Tyrus zich ineens in de Hof van Eden bevindt, bevindt deze koning van Babel zich ineens in de hemel. En daar valt hij uit. En met tijden en zo, en Hebreeuws, dat is altijd een beetje lastig. Dat kan in het verleden zijn en toch moet het nog gebeuren en zo. Dat is altijd iets waar je niet al te veel rekening mee moet houden. Het wordt zo verteld in de verleden tijd. Maar in Openbaring 12 gebeurt het pas. Nou ja, en wij zijn nog niet in Openbaring 12 beland, want wij zijn hier. Dus dat moet nog gebeuren. Maar hier staat, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Nou, Adam kwam uit de aarde, dus daar gaat het niet over. Nee, het gaat over een morgenster, de zoon des dageraads. Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkte? Tsoor. Nou, een morgenster, dat is iets in het Hebreeuws is dat helel, hallo, dat is wat moderner hè, tegenwoordig. Maar wij kennen het van prijzen en loven, hè? Halleluja. Lovenswaardig, dat was die. Eerbaar. Hij was verlicht, want daar wordt het ook mee vertaald. Verlichting of licht. Bijvoorbeeld in één hoofdstuk eerder, in Jesaja 13, vers 10. Daar staat, want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten. En dat laten lichten, dat is het werkwoord hallo. Laten lichten. En de zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Laat de andere schrift plaatsen, maar voor wat het is. Het wordt ook vertaald, want dit waren de positieve dingen, met gek maken. Met dol worden. Of met onzinnig zijn. Bijvoorbeeld in Psalm 5, vers 6 staat, de onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Onzinnig dus. Maar komend vanuit het Nieuwe Testament, wat haat God werkelijk? Wie geeft hij genade? De nederige. Maar de hoovaardige, de hoogmoedige, ja, die worden nedergeworpen. Die zullen moeten knielen. En dan ben je dus eigenlijk onzinnig. Als je denkt dat je zo hoog bent, dat je zo eerbaar bent, dat je zo vol glans zit, dat je eigenlijk aanbeden moet worden, ja, dat is echt werkelijke hoogmoed. En daar leed deze koning van Babel aan. Dus hij was eigenlijk gek geworden. Hij was niet goed bij zijn hoofd geworden. Een andere verwijzing vinden we bijvoorbeeld bij David. David die was nog wel eens op de vlucht. En nou, zo was hij een keer op de vlucht. En toen kwam hij bij een zootje Filistijnen terecht. Bij koning Achis. En ja, toen deed hij ook alsof hij gek was. Er staat dan in 1 Samuel 21, ik ga er niet naartoe, maar in vers 13 staat er dan: daarom veranderde hij zijn gelaat toen hij daar kwam bij die koning voor hun ogen en hij maakte zichzelf gek, hallo, onder hun handen. En hij bekrabbelde de deuren der poort en hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Nou ja, ik weet, ja, ik zie wat baarden, maar ja, ik had een scheikundeleraar. Iets met soep. Ja. Maar ja, hier kwam ik toen niet op. Maar even kort gezegd, dat spreekt over onze tegenwoordige tijd. Hij was op de vlucht, hij was weer op de vlucht voor Saul. Hè, want de wet, ook al is de wet officieel juridisch beëindigd, heerst de wet nog steeds. En pas wanneer het nieuwe verbond officieel tot stand is gekomen, dan is ook de wet in de praktijk in de wereld verdwenen. Dat is pas werkelijk bij het beëindigen van de tegenwoordige boze eeuw. En tot die tijd hebben we gewoon nog met Saul te maken. Saul die meer met dood dan leven te maken heeft. Hè? Shaul, Sheol. Het beeld in ieder geval onze tegenwoordige tijd uit waarin ja, eigenlijk de wijsheid Gods als dwaasheid wordt bestempeld in de wereld. David is als het ware gek in de wereld. Dwaas. Maar dat onedele, dat te verachtene, dat is uitverkoren door God. David, prachtig, want het is gekoppeld aan die mooie geschiedenis van de spelonk hè, in Adullam. Prachtige geschiedenissen. Dwaasheid dus. Gek zijn, onzinnig zijn. Dat zit allemaal in halal of Heleel hier. En ja, deze koning van Babel, die leed dus als het ware aan hoogmoedswaanzin. Hij was eerbaar, maar niet zo eerbaar dat hij kon zeggen, ik ben goden gelijk en ik zit op zijn stoel. En hij zou dus nedergehouden worden. Hij zou vernederd worden. Hij zou in positie naar beneden worden gebracht. Dat staat in vers 13 dan, en gij zeidet in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen. He, daar zie je dat het opkomt in zijn hart en vervolgens krijgt het handjes en voetjes. Hij zou ten hemel opklimmen, Babel, en ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Nou, hij zei het dus in zijn hart, het was een slimme slang. Gelukkig is Freek Vonk er niet, want ik vind slangen helemaal niet zo slim. Dat ligt daar maar in zo'n bak. Maar deze slang die sprak in zijn hart. Hij dacht van nou, ik heb een plannetje en dat ga ik ten uitvoer brengen. Achterklap dus. Natuurlijk, als je iets op je geweten hebt, op je kerfstok, dan zeg je dat nooit hardop. Hey, weet je wat ik ga doen? Nee, hij had het in zijn hart en hij zou opklimmen. Allah is dat trouwens, opklimmen. Dus we hebben ook geen moslims in de zaal. Maar dan weet je wel met wie je te maken hebt. Wie wil erop klimmen? De koning van Babel. Verhogen. Boven God. Omhoog dus, verheffen. En als je wordt verhoogd, door God zelf bijvoorbeeld, dan is het eervol. Maar als je jezelf verhoogt, als je zelf op die hoge plaats gaat staan, ja, wat moet je daarmee? Ik moet dan altijd denken aan de Jacobusbrief, waarin dan zo'n man met zo'n mooie gouden ring en zo'n mooi kleed, hè, die komt dan ineens de zaal binnen en dan, nou neem die plaats, ga maar vooraan. En die sloeber, die dan ja, ergens op de grond moet gaan zitten. Ja, zoiets. Hij bediende zich dus van zijn positie, van zijn rijkdom, van zijn uiterlijk vertoon, van wie hij was. Net zoals Saul zich bediende van zijn positie, van zijn statuur, van zijn grootheid, van zijn kracht. Maar het werd uiteindelijk David, dat kleine manneke. En hij wilde dus opklimmen en zich verheffen boven de sterren Gods. Nou, sterren, dat is kogaaf. En dat kunnen zowel de sterren des hemels zijn, zoals we ze niet zien. de sterren des hemels. Maar dat wordt in verband gebracht met het zaad van Abraham. Kortweg Israël. In wat voor vorm dan ook. Het zaad van Abraham. He, want dat zou gelijk zijn aan de sterren des hemels. En het zand der zee enzovoort. Maar het wordt ook in verband gebracht met de morgensterren. Ja, in Job 38 vers 7. Toen de schepping gemaakt werd, en dan praat ik over Genesis 1 vers 1, toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen, maar daar staat bene, de zonen Gods juichten. Daar worden de morgensterren gekoppeld aan de zonen Gods. En deze koning van Babel, of deze koning van Tyrus, is dus zo'n zoon Gods, maar hij wilde zich verheffen boven de rest. Hij wilde een niveautje hoger. Sterren, dus ook engelen. En hij zegt, ik zal mij zetten op de berg der samenkomst, en dat komt weer overeen met Gods heilige berg in Ezechiël 28, of de Hof van Eden, de verhoogde plaats in Genesis 2. En dat is aan de zijden van het noorden, daar zou hij zich zetten. Nou, dat noorden, dat is het Hebreeuwse tsafon. En dat wordt altijd in verband gebracht met hetgeen boven is, hoger is. Het noorden is boven. Dat heeft dus te maken met de hemel en met de dingen van boven. En dat werkwoord, het werkwoord wat afgeleid wordt van tsafon, dat is tsafa, dat heeft te maken met zicht of met overzicht, met opzicht, met uitzicht. Met de wacht houden. Dus als je nog eens een volk uit het noorden tegenkomt, dan heb je te maken met een volk wat een hemelse positie heeft en wat overzicht houdt en wat opzicht heeft. Het heeft dus te maken met de gemeente. In een iets wat cryptische omschrijving dan, maar dat kom je ook vaak tegen. Met name in Jesaja en andere plaatsen. Volk uit het midden of uit het noorden. Van boven dus. En het heeft ook te maken, dat noorden, met het overtrekken met goud. Verheerlijken dus. Nou, dat is verhogen dus weer. En hij wilde zichzelf als het ware overtrekken met goud. Ja, en dat is fout. Hij deed het zelf. Hij werkte vanuit zichzelf. Hij stond centraal. En in vers 14 staat er dan, ik zal boven de hoogten der wolken klimmen. Ik zal de Allerhoogste gelijk worden. En dat woordje gelijk worden, dat is het woordje dama, en dat komt voor het eerst voor in Genesis 1 vers 26, waarin staat, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En hij zegt, ik maak mijzelf een beeld van God. Dus als je afvraagt waarom in de wet als eerste staat dat men geen beeld van God zou maken, dan moet je dus denken aan wat er vroeger is gebeurd, aan die koning van Babel, die zegt, ik maak mijzelf een beeld van God, ik maak het zelf. En de Heer zegt, nee, dat doe ik. Ik doe dat. Nou, en dat krijgt vorm in de Heer Jezus Christus. Het ware beeld van God. Dus dit kan alleen op de duivel, de duvel zelf, van toepassing worden gebracht. Maar het is in ieder geval het ideaal van zijn rijk om hoger, beter en meer te zijn. Dus als je nog eens oplet in de wereld waarin je leeft, en een beetje luistert naar wat de algemene teneur is en waar je naar moet streven, dan weet je in ieder geval wie de heerser deze eeuw is, of de eeuw deze wereld is. Want dat is die nog steeds. En hij bestuurt het nog steeds. Maar je wordt wel een slaaf van het systeem als je daar gehoor aan geeft. Want dat is wat hij doet uiteindelijk. Maar goed, dit is het woord van God. En daar staat dus in vers 15, ja, in de hel zult gij nedergestoten worden. Jij denkt dat je hoog bent, maar het wordt laag. Het gaat naar beneden met jou. In de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijde van de kuil. Wat nou noorden? Sheol. Nou, de kuil, dit is dan boor. Denk aan de put van Jozef. Die werd vernederd, in de kuil gegooid. Alleen Jozef, die wordt er weer uitgehaald. Maar deze koning van Babel, nee. Nou, misschien eventjes. Maar daarna is het toch echt afgelopen met hem. Hoogmoed komt dus inderdaad voor de val. En dan vervolgens, die u zien, zullen u aanschouwen. En zij zullen op u letten en zeggen, is dat die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? Wat nou heerlijkheid. Het is alleen nog maar dwaasheid, gekheid. Er komt een joker beneden, straks. Want zo wordt er over hem gesproken. Gekke Henkie is erbij gekomen. Wat nu van ons wordt gezegd, overigens. Maar het zal op hem, op zijn eigen hoofd neerkomen. Alleen in de praktijk moet dat dus nog gebeuren. Hij heerst nog steeds. Nou ja, je ziet dus dat de koning van Tyrus overeenkomt met de koning van Babel. Beiden zijn heerser over deze oude wereld. En beiden hadden het wat hoog in hun bol. Hoogmoed kwam in hun hart. Ze wilden het hoger opzoeken. Alleen het ik stond centraal. Nou, en ik denk dat deze geschiedenissen dus ook uitgebeeld worden in Genesis 3. Dat dat precies zo'n soort verhaal is. Dus we gaan weer terug naar Genesis 3. We waren in vers 1. Ik zal even kijken wanneer we pauze gaan houden. Oh. Over een... Genesis 3 vers 1. Iedereen weer terug. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds. Dus we weten wie die slang nu is. En we weten dat die slang listig is. En listig, dat is het Hebreeuwse woordje aroom. Niet van aroma, gewoon aroom. Ja, laat maar even. Dat werkwoord dat wordt vertaald, wat er van afgeleid wordt van aroom, met arglistig zijn, bedriegen dus. Doortrapt zijn, uitgekookt zijn, maar ook positief kloekzinnig zijn, verstandig zijn of wijs zijn. Het kan twee kanten op. Maar het heeft ook te maken met het ophopen van de wateren van de Schelfzee. Dat ophopen, dat is ook hetzelfde woordje als wat hier listig is. Want het volk kon geen kant meer op. Het stond met de rug tegen de muur als het ware. Het moest door de zee heen trekken. Maar de Heer had een list verzonnen. Hij zou de wateren van de Schelfzee splijten. En vervolgens zou het volk daar doorheen kunnen trekken. En zo zou er leven ontstaan uit de dood. Dat is de list die God verzonnen had. Alleen dat is kloekzinnig. Nou, het wordt ook vertaald met armoede. Of met naakt zijn door armoede eigenlijk. Maar ja, ik weet niet echt wat de toepassing is op die slang. Maar dat was in ieder geval een kale glibber, hè? Die slang. Ja. Ik moet altijd aan van die films denken waar je van die E.T.-figuren hebt. Hè? Die zijn dan van die golems. Dat zijn altijd van die glibberige, naakte... Maar ze praten wel als een slang. Ze met hun woord verleiden ze de boel. En ze verraden je ineens achter je rug. Dan krijg je zo'n mes in je rug. Dat soort types. Dat is eigenlijk zo wordt hij eigenlijk afgeschilderd hier. Zo'n figuur is dat. Ja. Maar meestal wordt het vertaald met kloekzinnig. En deze slang was dus listig. Maar op de achtergrond vinden we hier dus de koning van Tyrus die wijs was. He, wijzer dan Daniel. Of de koning van Babel die schoon was. Ik laat Rut even voor wat het is. En deze slang die was dus listiger dan al het gedierte des velds. Hij was listiger dan het leven des velds. Hij was verheven boven de rest van het leven. Hij had een hogere positie dan hetgeen geschapen was. Hij was die eerstgeboren, die overdekkende cherub. Het leven dus van de schepping. En deze slang zeide, zij zeide... Nou ja, ik heb er naar gekeken, maar de Statenvertaling is ongeveer de enige vertaling die er een vrouwtje van heeft gemaakt. Maar in alle andere vertalingen is het gewoon een mannetje, want slang, nagash, is gewoon een mannelijk woord. En de slang spreekt, dus ik weet eerlijk gezegd niet waar dit vandaan komt. Moslims zijn er blij mee, maar dit is echt een mannelijk woord. Dus ik hou het op hij zijde. En wat zegt hij vervolgens dan? Is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle booms deze hofs. Een andere vertaling zegt, vanuit de dode zeerollen, heeft God werkelijk gezegd? Heeft God werkelijk gezegd? Dus is het ook dat God gezegd heeft? Nee, heeft God werkelijk wel gezegd? En dat is wat theologie is, hè? Ja, dat zeg jij wel, maar zoiets. Het kan ook zo geïnterpreteerd worden. Net iets anders. Het is net dat tikje waardoor die baan een beetje afgebogen wordt. En dat is wat hij doet. Hij blijft dicht bij de waarheid, maar hij wijkt er iets van af. Maar ja, een kilometer verder, dan ben je elkaar toch echt kwijt. Nee. En dat is dus wat tegenwoordig ook nog gebeurt. En dan vervolgens, dan spreekt de vrouw. De vrouw zegt dan tot de slang, van de vrucht der bomen deze hof zullen wij eten, maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult niet eten, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Zij had blijkbaar gezien dat dat een aantrekkelijke boom was. Wat is dit voor boom? Oh, het is een aantrekkelijke boom. Maar dat vond de vrouw van deze boom. Het was een boom die begeerig was. Maar ja, hij zegt, hij staat in het midden des hofs. Dit is in ieder geval wat de vrouw ziet. Nou ja, ik kom daar later nog op terug. Maar ja, dat moet dan morgen zijn. Maar deze boom, des kennis, des goeds en des kwaads, die staat vrouwelijk ten opzichte van de boom des levens. He, die 1 staat tot 4 heb je daar. En ik denk dus gewoon dat die boom van kennis, noem maar even de boom van kennis, ik denk dat die er gewoon omheen stond, gedrapeerd. Want dat is wat het vrouwelijke doet, dat omvangt het mannelijke. He, als je handen en voeten, daarmee omvang je iets. Dat is wat de 4 doet, dan wordt het zichtbaar. Maar voor die vrouw was dat dus de boom die in het midden stond. En hoe dat er precies uitziet, ja, ik weet het ook niet. Maar zij zag het vrouwelijke, zag dus het vrouwelijke in de schepping. En dat is precies wat de mens ook voor ogen heeft. Als je ja, en dat wordt uitgebeeld in een vrouw, in het vrouwelijke dus, bezig met de uiterlijke dingen. Meer zicht voor die dingen. Want dat is aantrekkelijker voor de man. Maar staat er niet in 1 Samuel 16 dat de mens aanziet wat voor ogen is? Maar God weegt de harten, of weegt de geesten, staat er dan. De Heere ziet het hart aan. Maar de schepping ziet op de tijdelijke, zienlijke, aardse dingen. Die kleur groen, hè? Die klassieke regenboog, als je van buiten naar binnen gaat, dan is de 4e kleur groen. En die komt in ons zichtspectrum wat sterker naar voren. Dus als je dat wilt simuleren met een CCD-chipje, dan heb je vaak 2 pixeltjes voor groen om dat na te bootsen. Dat is nou eenmaal waar wij op gericht zijn, namelijk de zienlijke, tijdelijke, aardse dingen. Het gras is groen. Ja. En deze vrouw ziet dus op deze boom. En vervolgens staat er dan in vers 4, toen zeide de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven. Ja. Ja, dat probeerde die later bij de Heer ook, hè, in de woestijn. Spring er maar vanaf. Hè? Je zult niet sterven. Want de engelen zullen nederdalen of zo. Die zullen je in ieder geval redden, zodat je je voet niet aan een steen stoot. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Ja, de ogen zouden geopend worden. En hij suggereert hier met zijn slangengif dat ze iets moois te zien zouden krijgen. Goed en kwaad. Zij zouden als God worden. Maar in de praktijk, toen hun ogen geopend werden, zagen ze alleen maar naaktheid. Ze aten van de boom des kennis des goeds en des kwaads, maar in de praktijk zagen ze alleen maar kwaad vervolgens. Want dat is ook de vloek van de mens. Bij het aanzien wat voor ogen is, valt de balans altijd uit naar het kwaad. Hoe positief je ook bent. Dat is nou eenmaal, dat heeft iets met entropie te maken en zo. Dat is nou eenmaal zo. Het regent altijd iets meer dan dat de zon schijnt. En uiteindelijk, hoe goed het ook gaat, het gaat altijd weer bergafwaarts. Je eindigt toch een keer in de dood. Je vervalt een keer. Je gaat gewoon weer terug. Dat zit in onze natuur. Dus de mens kon dat helemaal niet dragen. Maar het was al te laat. Gij zult als God wezen. En dat is precies wat de slang dus zelf wilde. Opklimmen tot God. En later vinden we dat dus bij die torenbouw terug. En deze schepping stelt zich dus vervolgens tegenover God en tegenover zijn gezalfde. Maar die hele geschiedenis, dat komt voort uit de oude schepping. Want daarin werd de schepping overleid om opstandig te worden. Want dat is wat er in de praktijk gebeurde. Nou, vers 6, we zijn bijna bij de pauze. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, zag er lekker uit, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Ja, lust, dat is ava. En dat wordt vaak vertaald met verlangen. Met lust bevangen. Dus ja, het is helemaal niet zo positief. Zij zag die boom aan, maar haar intentie was niet zozeer om verstandig te worden. Zij werd gedreven door lust. Zij werd gedreven door die zichtbare tijdelijke dingen. Dat is wat zij eigenlijk wilde. Zij zocht niet zozeer de één, zij zocht de vier. Dat was begeerlijk. Ja, en dat is de verkeerde weg. Je hebt die één juist nodig. Ja, verstandig maken dus. We zouden natuurlijk verstandig worden, maar dat gaat wel van binnen naar buiten toe. Wanneer het woord Gods in ons hart wordt geplant. En niet doordat wij zelf een bepaalde weg naar het verstand proberen aan te leggen. Zo wordt er later bijvoorbeeld van het Joodse volk gezegd, van het volk Israël levend onder de wet. Zij hebben wel een ijver tot God, maar niet met verstand. Ze dachten wel verstandig te worden zo, maar hun intentie was verkeerd, hun gerichtheid was verkeerd. Zij zouden die weg nooit kunnen bewandelen, maar zij at toch van die boom. Ja, en dat woordje eten, of ja, wat hier in de verleden tijd staat, dat is agal of akal, hoe je het ook uitspreekt. Ja, en dat is wel mooi. Dus dat is een ale en een kaf. En een lamer, een 30. En daar staat een 1 tegenover kal eigenlijk. En die alef, dat is ook ik. En kal, maar dan vertaald als kool, dat is alles. En dat is eigenlijk ik neem alles. En dat eten van die vrucht, dat had te maken met haar begeerte, haar lust, haar drang tot lust. Namelijk, ik wil alles. Het is alleen die één staat centraal. Ik wil alles. En dat is precies wat die slang dus ook in zijn hart had. Ik wil alles. En daarom staat eten centraal in Genesis 3. Want daarmee verbind je je met het een en het ander. Daarmee heb je gemeenschap. En deze slang wilde de hele schepping voor zichzelf. Ik neem alles. En vervolgens laat hij dat zien door vruchten uit te delen als het ware. Alleen vruchten waardoor ze slaaf werden van hem in de praktijk. Waardoor ze losgekoppeld werden van het leven Gods. En gevangen werden in zijn arglistigheid. Ja, hij wilde alles. Nou, en deze vrouw nam daar vervolgens van. Maar ze werd daardoor dus verleid. Door de slang. En ik denk dat hierin het koopmanschap van de koning van Tyrus dus naar voren komt. Zijn wijsheid, zijn grootheid. Maar dus ook zijn list en bedrog. Want koopmanschap is positief. Maar het is eigenlijk gewoon achterklap. Bedriegerij. En dat staat hier dus centraal. Het werd op een akkoordje gegooid. Neem jij van die boom, dan komt alles goed. Maar ze werden slaaf van hem. Dat was zijn doel. En zij was lustig. Zij wilde dat. Regula, hè? Dat koophandel. En echte koopmannen, dat zijn dus ook verleiders. Ja, Wim is het toch niet. Dus. Nee. Grapje, Wim. Maar ze zag dus een mooie, mooie boom. Ja. Een boom die goed was tot spijzen. Een lust voor de ogen, een boom die begeerlijk was. En let wel, met die boom was in principe niets mis. Want anders had hij hem echt niet gemaakt. Met die boom was niets mis. Het was de mens die er niet mee om kon gaan. Dat was het probleem. En het gebod, het zogenaamde gebod in Genesis 2, dat moet je eigenlijk meer zien als een wetmatigheid. Van nou, eet niet van die boom. Ja, als je het wel doet, dat kan, er staat geen hek omheen. Maar dan zou je wel sterven. Dat is dan het gevolg. Dat kun je niet dragen. Dan raak je mij kwijt. Nou, het was dus de mens die er niet mee om kon gaan. En het bracht hem dus weliswaar kennis, maar het was in de praktijk kennis van naaktheid. En het leidde vervolgens tot vijgenboombladeren. Want ze hadden door dat ze naakt waren ineens. Dat ze eigenlijk maar armzalig waren, dat het niet zoveel voorstelde. Die vier die werd actief. Ze werden juist arm. En het leidde tot vluchtgedrag, scheiding. Gescheiden van God. Het leidde uiteindelijk tot de dood. Nou ja, en wat er precies in het verleden is gebeurd, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat de ontrouw van de schepping naar de schepper daarin centraal stond. De schepping werd ontrouw aan God. En dat vinden we, als je het mij vraagt, op verschillende manieren vervolgens geïllustreerd. Dus hier in Genesis 3, maar vervolgens ook in Genesis 4. Want daar hebben we ene Kaïn die vervolgens jaloers wordt op zijn broeder Habel. Natuurlijk, het is een beeld van het Joodse volk en de Messias wordt omgebracht enzovoorts. Habel, leegheid betekent dat eigenlijk. Maar dat spreekt dan over de Heer Jezus. Maar daarmee, als het spreekt over de Heer Jezus die door het Joodse volk werd omgebracht, dat spreekt ook dus al over de Heere die zijn godheid aflegde en heerlijkheid verloor. Hij werd dus leeg, hij ontledigde zich, hij werd Abel. Ja, en dat hij dan door het Joodse volk werd omgebracht, dat is uiteindelijk maar de anticlimax in onze geschiedenislijn. Maar dat was al veel eerder, dat vindt zijn oorsprong al veel eerder. Het spreekt dus ook over deze tegenwoordige wereld, waarin van nature helemaal geen heerlijkheid aanwezig is. Maar waarom niet? Die wereld werd door het toedoen van Kaïn zo gemaakt. Dat hij is zo geworden door het toedoen van Kaïn, door zijn ongeloof en ontrouw. Door het bewerken van de oude schepping. Want dat deed hij, Kaïn. Dat was een landbouwer, hij bewerkte de schepping. Hij maakte zijn eigen paden als het ware. Terwijl de Heere, die was werkelijk bezig met zijn vader. Ik kom er later nog op. En vervolgens, toen hij zag dat het offer van Abel wel werd aangenomen, toen verviel zijn aangezicht. Het verviel, het is alsof hij stierf als het ware. Nafal staat daar in het Hebreeuws. En dat komt overeen met Nephilim. Nou, die kennen we uit Genesis 6, dat zijn die reuzen. Heeft ook te maken met de oude schepping. Maar het wordt ook vertaald met misdracht. Hij was een mispaksel als het ware. Hij, ja, dat was hij. Hij verviel daarmee, namelijk. Hij kwam niet meer tot wat hij in zijn hart had. Hij was jaloers geworden. En jaloersheid en boosheid kwamen dus vervolgens in zijn hart. Dat is wat daar in ieder geval naar voren komt. En nou ja, ik zei het net al, in Genesis 6 vinden we de gemeenschap tussen de zonen Gods, de Benee Elohim, en de dochteren der mensen. Maar wat kwam daaruit voort? Uit die gemeenschap tussen de slang en de schepping. Daar kwam boosheid en opstand uit voort. En daar kwam vervolgens een oordeel Gods uit voort. Want waar de zondvloed van Noach spreekt over dingen die in de toekomst nog gaan gebeuren, hè, het zal zijn als in de dagen van Noach, spreekt het net zo goed terug over die oorspronkelijke tijd waar het uit voortkomt. Het sprak dus ook over de dingen die gebeurd waren. Oordeel. En herstel natuurlijk. Dat is die eerste bedeling. Dat spreekt nou eenmaal terug. En dan vervolgens in Genesis, wat is het, 9, 10 en 11. Babel, hè, voortgekomen uit Nimrod. Dat betekent oproerige. En vervolgens een geweldig jager. Maar de schepping is vervolgens meegevoerd, verleid en in opstand gekomen, ontrouw geworden door het woord van de slang. Het was een eenheid onderweg naar de hemel, maar het resultaat was oordeel en verwarring. En later bijvoorbeeld ook de slavernij in Egypte, het volk Israël in Egypte. Zij waren in slavernij, maar zij werden bevrijd. Er kwam een oordeel over Egypte en ze komen vervolgens door die list, door de Schelfzee terecht in de woestijn. Maar dat is een beeld van onze tegenwoordige wereld. Het heeft namelijk altijd betrekking op de persoon zelf, dat soort plaatjes, het licht in jouw hart. Maar vervolgens heeft het te maken met een groter iets, het volk Israël en Jehovah en de Heere, maar vervolgens met de hele schepping. En daar spreekt het ook over. Onze tegenwoordige wereld in de woestijn. En het zou moeten leiden naar het beloofde land, de nieuwe schepping. Nou ja, en ik denk dat zo ons in ieder geval een beeld wordt getoond, een bepaald motief voor Gods handelen in deze schepping. Waar komt het uit voort? Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk het verplaatsen van het probleem, maar ik denk dat het logischer is dan alleen maar veronderstellen dat alles begon bij Adam. Nee, dat spreekt terug over iets hogers, iets groters. En het is logisch dat we dus juist in Genesis, in die vroege verhalen, juist die geschiedenissen terugvinden dus. Want als je weet waar je vandaan komt, dan weet je ook waarheen je onderweg bent. Dat lijkt me een mooi moment om te pauzeren. Zullen we verder gaan? Ja, het is aardig uitgedund. Overblijfsel. Twee of drie hebben we als het. Kunnen nog even. Maar ja, het moet in ieder geval duidelijk zijn dat de koning van Tyrus, de koning van Babel en de slang overeenkomen. En in Genesis 3 gaat het dus niet zozeer over de zondeval van Eva en Adam, maar over de werkelijke zondeval. Want als het daarover gaat, nou, het plan van God, dat was al lang gereed, hè? En God laat het er anders ook wel op aankomen, in Genesis 3. Het gaat wel erg makkelijk allemaal en God reageert wel erg mild. Van, oh ja, heb je dat gedaan? Dat is niet zo goed, maar later worden mensen veel harder gestraft, veel zwaarder gestraft voor veel lichtere vergrijpen. Dan opent de aarde zich en dan verdwijnen er mensen enzovoorts. Dus, nou ja. En de zondeval wordt overigens in het Oude Testament niet of nauwelijks nog aangehaald, hè? En dat is ook een van de redenen dat het daarom in het judaïsme ook niet serieus wordt genomen, de zondeval. Want ja, alles begint natuurlijk bij de geschiedenis van het volk Israël voor hen. Maar die zondeval, ja, je leest er niet zoveel meer over. Nog een enkele aanwijzing vanuit de Nieuwtestamentische brieven. Maar verder valt het eigenlijk tegen. Dus ja, als het daarom gaat, dan had het wel een wat centralere plaats in het woord van God mogen innemen. Maar het gaat juist over die hogere toepassing. Ja. Nou ja, de schepping werd in ieder geval verleid om in opstand tegen God te komen. En dat was de aanleiding tot het oordeel dat kwam over de oude wereld. En dan ben je dus in 2 Petrus 3, hè, de oude wereld die God niet gespaard heeft. En dat oordeel dat vinden we later dus nog op vele malen geïllustreerd. Ja, we lezen maar verder. Eva, de vrouw, die nam dus van die vrucht en die at en vervolgens gaf ze Adam ook in Genesis 3 vers 6 en hij at. Dus hij nam ook van die vrucht. Hij nam een hap en kreeg daardoor ook deel aan de zonde van de vrouw die God hem gegeven had. Adam kreeg er ook deel aan. Maar dat ging dus los van die vrouw. Hij nam het uit de hand van de vrouw en niet uit de hand van de slang. En dat is belangrijk om dat op te merken. Want onzorgvuldig lezen zou ons ertoe kunnen verleiden dat we misschien zouden denken dat Adam zich wel heel makkelijk laat meeslepen door zijn vrouw. En dat is natuurlijk niet waar. Nou ja, misschien letterlijk een klein beetje. Maar op de achtergrond vinden we iets heel anders. Want in 1 Timotheus 2 vers 14... staat dat Adam niet verleid is geworden. Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw. En dat is wat we hier in Genesis 3 dus, als we nauwkeurig lezen, zien. De vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Maar Adam is niet verleid geworden. Want Adam ging namelijk bewust mee met zijn vrouw. Dat is wat hier naar voren komt. Hij wist wat hij deed. Ja, dat zou je niet denken als je dit verhaal zo leest. Gewoon lineair, maar dat is wel wat in de rest van het woord van God naar voren komt. En hij kreeg dus deel aan de zonde van die vrouw. Maar God zoekt de mens vervolgens, hè, en strekt zijn hand uit. Want ondanks wat er allemaal gebeurt, staat dit centraal, hè, dat God het werk van zijn handen niet laat varen. Dat hij zoekt hetgeen verloren is. Nou ja, Adam, want als we dan naar het grotere plaatje kijken, en de vrouw is altijd een beeld van de schepping, het schepsel, het vrouwelijke dus, Genesis 3. Maar Adam is dan een beeld van de Heere. Van de Heere van die schepping. Maar nu de Heere van de oude schepping. En Adam, nou ja, de Heere, legde zijn godheid vrijwillig af. Namelijk, hij ging vrijwillig mee met zijn schepping. Nou ja, omwille van zijn schepping. En dat vinden we bijvoorbeeld op een prachtige wijze geïllustreerd in de geschiedenis van David en Bathseba. Nou, ik hoop dat jullie die geschiedenis kennen, want ik wil hem niet helemaal lezen omwille van de tijd. Maar die geschiedenis, die ja, in de dagen van David, hè, die was eens een avond in zijn paleis of ergens op het dak van zijn paleis. En toen zag hij een mooie vrouw. Ze hadden nog geen webcams in die dagen. Maar hij zag een vrouw die zich aan het wassen was. En hij vond dat wel een mooie vrouw. Maar die vrouw, Bathseba, dat is zij is een beeld van de oude schepping. Bat is een dochter of een huis van de zeven, Sheba, Seba. Zij is een beeld van de oude schepping, van de uiterlijke dingen. En David zocht vervolgens gemeenschap met Bathseba. Maar ze was verbonden aan een andere man. En dat was Uria. Overigens, deze geschiedenis staat in 2 Samuel 11 en 12. Maar goed, David die zag het wel zitten. Die dacht, doe mij die maar. En ja, nou ja, zo staat het er toch wel. En vervolgens wordt zij gehaald en zij hebben gemeenschap. En Bathseba wordt zwanger. Maar Bathseba was onrein. Dat staat er allemaal bij daar. Hè? En daarom was zij zich aan het wassen. En vervolgens hebben ze dan gemeenschap. Alleen staat er dan aan het einde bij in 2 Samuel 11 vers 27 dat deze zaak kwaad was in de ogen des Heren. Nou, en dan vraag je je af, wat moet die geschiedenis daar nou zo? Wat betekent dit? Hè? Want dat kun je op zondagochtend niet van de preekstoel zo spreken. Wat David deed. Want dat was niet goed. Bezien vanuit de 4. Maar het spreekt over de Heer zelf. Want dit wordt in Psalm 51 vervolgens aangehaald. En dat is een psalm geschreven door David. Maar als je die psalm eventjes morgen rustig in je eigen tijd doorleest, dan kom je er op een gegeven moment achter dat het niet zozeer meer gaat over David, maar over de Heere zelf. De Heere Jezus, in het specifieke geval, die zegt, tot u Heere heb ik gezondigd. Terwijl David eigenlijk tegen Uria had gezondigd. Hij deed iets wat niet goed was. Het was een zaak tussen man en man. Maar David zegt hier, tot u Heere heb ik gezondigd. En vervolgens vinden we daar een weg van dood en opstanding in die psalm. En dat is die beroemde psalm waarin gesproken wordt over het scheppen van een nieuw en een rein hart. En een nieuwe geest die in hem gelegd zou worden. Maar dat spreekt over de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus. En dat is het decor, de geschiedenis van David en Bathseba is het decor van die psalm. Dat wordt daar gewoon aangehaald in het begin van die psalm. En David zondigde dus weliswaar, maar God had de wereld lief. David had Bathseba lief. Hij zocht gemeenschap met een wereld die eigenlijk onrein was. En ik weet niet precies wat er gebeurd was, maar Bathseba was verbonden aan Uria. En Uria is zoiets als licht van Jehovah. Dat is de Heere van de oude schepping. En daar was zij aan verbonden. Maar Uria was weg. En waar was Uria mee bezig? Die was bezig met de dingen van zijn vader. Want hij moest verslag uitbrengen over de gesteldheid, dan wel de zaken die bij Joab te doen waren. Jehovah is vader. Daar was Uria mee bezig. Maar in de afwezigheid van Uria werd die vrouw onrein. Die vrouw die werd besmet. En er staat daar niet bij wat er nou precies gebeurd was, want zij werd gewoon besmet. Maar het spreekt terug over die oude schepping. Daar is iets gebeurd. De schepping werd onrein. De schepping raakte in verval. De schepping zondigde, kwam in opstand. En dat heeft alles te maken met die slang. Maar David, die zoekt alsnog gemeenschap met die in opspraak geraakte schepping. En hij verbindt zich dus vervolgens met die schepping, met Bathseba, die onrein was. Alleen, dat gaat dan wel ten koste van die Heer zelf. En dat is de moeilijkheid van deze geschiedenis, dat David en Uria eigenlijk dezelfde dingen uitbeelden. Maar ja, dat heb je nou eenmaal met dit soort plaatjes, met artistieke voorstellingen. Dan kunnen meerdere dingen hetzelfde uitbeelden. Dat is een decor in ieder geval. Want er staat in de wet, als een vrouw vloeiende zal zijn, in Leviticus 15 vers 19, zijnde haar vloed van bloed in haar vlees, dus een ongestelde vrouw, zo zal zij 7 dagen in haar afzondering zijn en al wie haar aanroert zal onrein zijn tot aan de avond. Nou, David had gemeenschap met deze onreine vrouw en daarmee werd David zelf onrein. Daarmee zondigde hij als het ware tegen de Heere. Maar dat deed hij dus bewust, want Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw zijnde verleid. Die werd verontreinigd. Nou, en Bathseba die heeft daar dus mee te maken. Maar hij zocht gemeenschap met de wereld, maar daardoor werd hij zelf onrein en daardoor moest hij dus zelf sterven. En ja, om dat samen te vatten, als God gemeenschap zoekt met zijn schepper, dan moest hij vervolgens Uria vooraan in de strijd zetten. En dat is wat hij dus ook doet. Hij zegt tegen de legeraanvoerder, zet Uria voor in de strijd, zodat ik zeker weet dat hij sterft. Dat heeft te maken met dat plan van God, maar dat was een vooropgezet plan. Maar daar hing dus een prijskaartje aan. Als God gemeenschap wilde blijven hebben met die wereld, zijn eigen kleed als het ware, dan kostte dat hem zijn eigen kop, om het plat te zeggen. Dan kostte dat hem zijn eigen leven. Maar hij nam die schuld op zich en hij betaalde die schuld. En door de dood van zijn zoon, dus vervolgens, en de vijandschap die daaraan ontleend wordt. Nou ja, de zoon van David, hè, de eerste zoon die stierf. Ik moet even snel door die geschiedenis. Maar pas de tweede, dat is dan Salomo. Die eerste, die stier, die was ziek. Ja, dat spreekt over deze tegenwoordige wereld. Dat zou dan aflopen. Er zou dan een wereld zijn die ziek zou zijn. Maar daarna zou de nieuwe schepping ontstaan. Hij nam die schuld in ieder geval op zich. Daar gaat het om. Hij had de wereld lief. En dat is liefde. Hij offerde zichzelf juist op. En het lijkt dus wel in de geschiedenis iets slechts en zo, maar juist uit die geschiedenis komt de grote liefde van God naar voren voor zijn schepping. En voor de zondaren, voor degenen die verloren waren, die verdrukt werden, die in benauwdheid waren, die in slavernij geraakt waren. Hij kwam daarvoor op, maar het kostte hem dus zijn eigen erfenis. Het kostte hem zijn eigen positie. Het licht zou uitgaan dus. En dat is het licht wat uitging in Genesis 1 vers 2. Het licht van Uria. Dat ging uit. En uiteindelijk vinden we dat natuurlijk dan in de dood van de Heere van het oude verbond. Natuurlijk, dat licht ging uit. Maar dat is alleen maar de afwikkeling van dat plan van God. Dat vindt zijn oorsprong al in die oude wereld. Een prachtige geschiedenis. We vinden dus de werkelijke heerser die meeging met zijn schepper. En uiteindelijk ja, vinden we dat dan terug in Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Laten we daar dan eventjes naartoe gaan. Filippenzen 2. Ik lees vanaf vers 4, waar gesproken wordt tot gelovigen in Christus Jezus. En dan wordt er gezegd, een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen der andere is. David dus. David. Nou ja, David Uria, eventjes samenbinden. Hij zag niet op zichzelf, maar op het andere. Liefde, opoffering. Zichzelf aan de kant willen zetten, wegcijferen. Want dat is wat liefde is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Maar denk dan aan de Heere van het oude verbond. Denk aan de Heer van de oude schepping. Die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Hij was God, het was de Heere, maar hij heeft zijn godheid afgelegd, vrijwillig. Hij is meegegaan met zijn schepper uit liefde. Hij heeft zich verbonden met de wereld van de vier. Maar dat kostte hem zijn eigen leven. Hij werd daardoor zelf verontreinigd. Hij heeft zichzelf dus vervolgens vernietigd. Het licht ging uit dus. En hij is de gestaltenis eens dienstknecht, of en hij de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende, is de mensen gelijk geworden. Dus hij werd daardoor een dienstknecht. Hij kwam in de wereld van de vier terecht. Nou ja, en dit wordt dus uiteindelijk zichtbaar in de omwandeling van de Heer Jezus. Maar let erop, velen denken dat hij pas bij zijn menswording zijn godheid aflegde en heerlijkheid verloor. Maar feitelijk is dat dus al aan het begin van deze schepping. Bij Genesis 1 vers 2, daar vindt het zijn oorsprong. En vervolgens is dit de afwikkeling daarvan. Hij kwam specifiek voor de zijnen, hij kwam voor zijn broeders enzovoorts en uiteindelijk voor heel de wereld. Maar het had een andere aanleiding, iets wat verder weg lag. En we zouden dus moeten beseffen dat dat al voor Adam en Eva was. Toen verloor hij al heerlijkheid. En de hele weg in deze schepping is dus een weg van vernedering. Een weg zonder heerlijkheid. En het is een weg tot verkrijging van heerlijkheid met betrekking tot de nieuwe schepping. Nou, dat wordt al in die hof dus uitgebeeld. En hij is dan in de gedaante gevonden als een mens. Niet vermomd als mens, hij was mens. Had het afgelegd. Zijn godheid. En hij heeft zichzelf vernederd. Hij is gehoorzaam geworden, zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. En dat is wat anders dan hoogmoedig zijn en jezelf willen verheffen. Hij heeft zichzelf vernederd. En hij werd vervolgens door de krachtige hand Gods verhoogd en gezet aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hebreeën 1. Door God werd hij verhoogd. En dat staat hier dus ook, hè. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, vers 9, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Dat is verheerlijking. Nou ja, en die naam luidt, Heere Jezus Christus. Die naam kreeg hij vervolgens. Hij was de werkelijke gezalfde, de Messias. En hoe dat nou met zijn DNA zit en zo, dat weet ik allemaal niet. Daar kun je dus weer verder over hobbyen. Maar ja, het zal wel goed geweest zijn. Ja, daar was wat mee waarschijnlijk. Maar hoe dat eruit zag, ik weet het niet. Hij is in ieder geval verhoogd. Maar dit staat dus tegenover de vernedering die de duivel wacht. Die zichzelf wilde verhogen. Dus die verhoging vinden we hier. Maar dan zijn we dus aan het midden, in het midden van die introversie van Genesis 3 naar Genesis 2. Dan komen we bij het leven terecht. Nou, laat ik maar teruggaan naar Genesis 3, anders komen we er niet doorheen. Dan sla ik even wat over. Zij hebben dus beide van die vrucht gegeten. Nou, toen gingen hun ogen open en in plaats van dat ze mooie dingen zagen, zagen ze naaktheid. En ze bedekten die naaktheid met vijgenbladeren enzovoort. Spreekt over werken der wet, religie, filosofie, eerste beginselen der wereld. Zelf je weg proberen uit te stippelen en tot God gelijk willen worden. Eigen werken, maar het brengt weinig vrucht voort. En ze verdwijnen vervolgens, ze verbergen zich voor God, maar God zoekt hetgeen verloren is. En vervolgens komen ze weer bij elkaar en vraagt hij wat er aan de hand is, en dan komt de aap uit de mouw. Ja. En dan staat er vervolgens in vers 14, nadat de slang is aangewezen als de grote boosdoener, want dat is dus de oorzaak. Toen zeide de Heere God tot die slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. Dus hier vinden we vervolgens het oordeel over de slang. En dat komt overeen met dat oordeel over de koning van Tyrus en koning van Babel. Alleen dat oordeel gaat dus gefaseerd. En hij zou vervloekt zijn. Nou ja, in het Hebreeuws zit daar dan weer een woordspeling. Hij gaat van Arum of Aroom, van dat listig, naar Arur. Vervloekt. Hij zou vernederd worden dus. En hij zou stof eten vervolgens. Maar dat is dus dat hij stof zou worden. Hij zou zich bedienen van de aardse dingen, maar hij zou vervolgens ten onder gaan met de aardse dingen. En de grap, de list van God is dat hij die oude schepping eigenlijk wegdoet door een nieuwe schepping daarin te maken. Hij brengt het licht, het zaad van het woord van God in die oude schepping. Het was een onvruchtbare wereld, het was onrein, Bathseba. Vervolgens komt toch dat zaad van David erin. En zwanger enzovoort. Er komt uiteindelijk leven uit voort. Maar dat is het woord dat de Heer heeft gesproken in Genesis 1. Daar zei licht, conceptie, leven, gemeenschap, licht. Hoe kom ik daar nou op? Dus het gaat van vernedering naar heerlijkheid terug. Hij brengt die oude gevallen wereld terug in een staat van heerlijkheid. Maar dat gaat dus door de weg van dood en opstanding. Doordat hij zijn nieuwe schepping in die oude schepping uitbreidt. Maar de slang, de heerser van die oude schepping, die verdwijnt dus gewoon met die hele oude schepping. En dat is de grap. Het is niet zo dat hij die slang gewoon wegneemt. Nee, hij doet die hele oude schepping weg waarover de slang heerste. Want hij heerst nog steeds. Maar dan heeft hij ook niks meer. Hij wordt er samen mee weggedaan. Hoe? Door gewoon die oude schepping op te eten. Het wordt verslonden door het leven, staat in 1 Korinthe 15. Maar dat begint in onze hart al. Want daar gaat dat licht als eerste op. En vervolgens breidt dat zich uit. Dat heeft een uitwerking. En Christus was de eerste. Vervolgens de gemeente, die hoort bij Christus. Maar dat is zijn heerlijkheid, dat is zijn licht. En vervolgens breidt dat zich weer uit. Het volk Israël komt daarbij en al de volkeren. En zo zal heel de aarde vol zijn van Gods heerlijkheid in de toekomst. En aan het einde dan wordt die schil verbroken. Dan is die oude schepping niet meer. En dan verschijnt daar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Die nu nog onzichtbaar is. Maar het wordt nu al gevormd. Alleen het is nog onzichtbaar. Hij is nu bezig met het vormen van de gemeente. Maar daar zullen we het morgen over hebben. Nou, deze slang wordt dus vervloekt. En dan vervolgens, en ik zal vijand scheppen zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad, en datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Dus hij heerst over de wereld, maar hij gaat ten onder. En dat vijandschap, dat is het woordje Eva, dat is verwant aan Job. Dat is... Die Eva, dat is eigenlijk Eba. En daar kun je het woordje Job zit daarin. En dat heeft dus te maken met lijden, met pijn, met verdriet. Dus hoe zou deze tegenwoordige wereld eruit zien? Dat wordt gekenmerkt door lijden, door verdriet. En hoe zou hij de nieuwe schepping tot stand brengen? Door middel van lijden, door middel van dood, door middel van opstanding. Door lijden heen. Dus hoe bewerkt God zijn heerlijkheid? Door middel van lijden. Door middel van licht in de duisternis te brengen. Maar die twee die gaan niet samen. Zolang die twee samen zijn, is daar vijandschap. Is daar een bepaald spanningsveld. En zo zou er dus vijandschap zijn tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Nou, zaad, dat is zera. En dat komt overeen met vrucht. Zaad is vrucht. En dat is hetgeen de slang zou voortbrengen. Dat zou vijandig staan tegenover hetgeen de vrouw zou voortbrengen. Nou ja, niet hier per definitie, maar later in ieder geval. Dat wordt dan uitgebeeld bijvoorbeeld in de strijd die er is tussen het volk Israël en bijvoorbeeld de Amalekieten bijvoorbeeld. Of vijandschap tussen het woord van de slang en het woord van het zaad van de vrouw. Vijandschap tussen Israël en de wereld. Vijandschap tussen gelovigen en ongelovigen. Vijandschap, dat zou er zijn, zolang deze oude schepping nog bestaat. En uiteindelijk, bij de apotheose, vijandschap tussen het beest en het lam, in Openbaring. Of tussen de oude slang, in Openbaring 12, en de verhoogde slang. Nou ja, en dan zal zijn kop werkelijk vermorzeld worden. Nou ja, dat staat hier dus ook. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, dat staat, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Dus het zou overwonnen worden, maar het zal pas in de toekomst zichtbaar worden. Ik heb hier een verwijzing, ik moet het even een beetje inkorten. Maar ik heb hier een verwijzing naar Noach en dat is wel heel, heel mooi. Want daar vind je dus die geschiedenis. En daar heb je als het ware een soort gelovig overblijfsel uit die oude wereld. Want Noach, De hele wereld was boos en opstandig tegen God, maar Noach vond genade bij God, staat er. En Noach, dat betekent zoveel letterlijk betekent het rust. Maar het wordt vertaald als trooster of vertroosting, nagam. En deze Noach vond genade in de ogen des Heren. Maar zijn getalswaarde van Noach, de Noem en de Geet, dat is een 50 en een 8. Daar vind je 58. En bij Noach staat de nieuwe schepping dus centraal. Want 50 spreekt over de nieuwe schepping. Want daar zul je Abraham zien. En wat was Abraham beloofd? De nieuwe schepping. Dat is in de 50. Dat is na de volheid van de 7. Pinksteren dus. En wat werd er bij Pinksteren, wat gebeurde daar? Daar werd de geest uitgestort. Hè? En in de praktijk werd daar het evangelie verkondigd. Dus daar ontstond leven, daar ontstond een nieuwe schepping in de praktijk. 50, oogst, tenminste het feest. En de geet, dat is hetzelfde, dat is de 8, dan ben je de wereld van de 7 voorbij. En daarom wordt een kindje, een jongetje, op de 8e dag besneden. Dood en opstanding, op de 8e dag, nieuw leven dus. En hier staat het dus dubbel, hier staat het centraal, de nieuwe schepping. En dat zou door middel van die trooster tot stand komen. Ja, en Noach zou dat doen. Hij zou als het ware die kop van die slang vermorzelen. En dat wordt hier uitgebeeld als het ware in Adam. Want Adam is als het ware dat gelovige, het overblijfsel in ieder geval, uit die oude wereld. Maar daaruit zou de nieuwe schepping toch voortkomen. En dat principe van het gelovig overblijfsel vind je dus heel de geschiedenis door terug. En dat is dus het zaad, gelovig overblijfsel. En het zal u de verzenen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat wordt tot de slang gezegd. Verzenen, dat wordt ook vertaald met hiel. Dat is het woordje akeef. Denk aan Jacob. Dat is ook zoiets als hiel. En dat verwijst dus naar de dood en opstanding van de Heer. Want die slang, het werk van de slang heeft wel tot resultaat gehad dat de Heer zijn heerlijkheid moest afleggen. En dat hij stierf en leed en stierf uiteindelijk. Maar leven zou voortkomen uit de dood. En aan dat leven komt geen einde meer. En daarom wordt dit dus ook in het algemeen beschouwd als het proto-evangelie. Het evangelie in een bepaalde basisvorm, beginvorm. Maar dat vinden we eigenlijk in Genesis 1 vers 3, het werkelijke proto-evangelie. Maar als je gelooft dat de werkelijke zondeval pas hier in Genesis 3 plaatsvindt, dan moet je dat proto-evangelie ook ergens daar na pas een plaatsje geven. En daarom wordt eraan vastgehouden. Maar eigenlijk is het in Genesis 1 vers 3 al. Daar was er licht. En Paulus zegt in 2 Korinthe 4 vers 6 of zo, van dat hij heeft geschenen in onze harten om te geven verlichting, de kennis, de heerlijkheid in het aangezicht van Jezus Christus. En dat gaat over het evangelie, de heerlijkheid van Christus. Waarvan hij heeft gesproken in Genesis 1 vers 3. Staat er letterlijk bij dan in 2 Korinthe 4 vers 4. En vervolgens wordt er dan tot de vrouw gesproken. En tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht, en met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. Dus zeer vermenigvuldigen van smart. De vrouw zal met moeite zaad voortbrengen. En dat spreekt over deze tegenwoordige schepping. De schepping zal door lijden heen een nieuwe schepping voortbrengen. Ik weet niks van bevallen af. Maar dat is daar een plaatje van. Dat spreekt over de schepping als geheel. Hoe die door barensweeën heen een nieuwe schepping zou voortbrengen. En zo staat er dus in Romeinen 8 dat de schepping zwanger is, in barensnood is. En dat wordt in verband gebracht met het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar daar staat de heerlijkheid van de nieuwe schepping tegenover. Zodra het kindje in de arm is omsloten, dan is daar heerlijkheid. En vervolgens, tot uw man zal uw begeerte zijn. Want de vrouw had oog voor het vrouwelijke in de schepping. Dat heet homoseksualiteit. Oog voor de zienlijke, voor de tijdelijke dingen. Dus het schepsel ziet het schepsel aan en niet meer de schepper. Wet en religie komt eruit voort. Maar nu zal haar begeerte, ja, of haar seksuele begeerte, uitgaan naar het mannelijke. En wordt zij daaraan onderdanig gemaakt. Maar in de praktijk, zij wordt daaraan onderworpen. De man zou heersen over de vrouw. En hij zal over uw heerschappij hebben, staat er dus. De vrouw wordt onder de heerschappij van de man geplaatst. En in de praktijk zien we dus ook dat het mannelijke in de schepping heerst over het vrouwelijke. Het harde, de harde kern heerst over het vrouwelijke. Gewoon brute kracht. Baf. Kijk, die, ja, dat is gewoon wat de geschiedenis leert. Heerschappij dus, mashal. Ik laat het even voor wat het is. En vervolgens wordt er dan tot Adam gesproken. Dus we hebben slang, vrouw, Adam. Dus degene die de schepping in beroering bracht, de schepping, en vervolgens degene die meeging met de schepping, David. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zou zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. David, Adam, wist dat hij zou sterven als hij van die vrucht zou nemen. Want hij is niet verleid geworden. De vrouw werd verleid. Hij wist dat hij zou sterven. En toch heeft hij geluisterd naar zijn schepping. Hij liet zijn oren naar de schepping hangen. Ja, dat kost dan een, dat heeft een prijskaartje. En diezelfde schepping zou zich nu vijandig ten opzichte van Adam gedragen. Dat is wat hier naar voren wordt gebracht. En hier staat niet zozeer dat de aardbodem nu pas vervloekt werd. Net zo min als er staat dat Eva nu ineens een baarmoeder kreeg. Dat staat er niet. Nee, Adam was uit de aarde aards en daarmee ondergeschikt aan de aarde. Nee, hij zou nu te maken krijgen met die vervloekte aardbodem. Hij wordt uit de hof gezet. En ja, ik weet het, iedereen is moe, maar in Genesis 12 vers 13 staat bijvoorbeeld dat woordje in relatie, om uwentwil. Daar staat, zeg toch, gij zijt mijn zuster, Genesis 12, dus dat is Abraham, hè, die in Egypte komt en dan moet Sarah zeggen dat hij Abrahams zus is. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u. En dat om u, dat is hetzelfde als, wat staat er letterlijk, om uwentwil. Dus, opdat het mij wel ga om u. Dus niet dat Abraham daarvan afhankelijk was. Nee, het was voor die vrouw, om u. Opdat het wel, mij wel ga om u. En vervolgens, en mijn ziel om uwentwil leven. Maar dat is een ander woord, dat is galal. Dus dat maakt dat lastig, maar het gaat om dat om u. En dat is precies hetzelfde als in Genesis 3 vers 17. Nou ja. Adam zou dus de hof uitgezet worden, hij moest de prijs betalen. En vervolgens zou hij die besmette, zondige natuur doorgeven aan zijn nageslacht. Nou ja, dat vinden we dus terug in de geschiedenis van de mens. Maar voor zover de aardbodem wel om in relatie tot Adam vervloekt werd, of om zijnent wil, heeft dat te maken dus met de oude schepping. Hij wist wat hij deed en hij wist dat daarmee de oude schepping vervloekt zou worden. Dat er een vloek op zou komen te liggen. En dat hij daar een prijs voor zou moeten betalen. Dat hij de vernedering zou moeten doorstaan. En dus zou de aardbodem nu, vers 18, doornen en distelen voortbrengen. En Adam zou het kruid des velds eten. Nou, doornen, dat is koets. En dat heeft te maken met verdriet. Het zou verdriet voortbrengen. Verdriet bijvoorbeeld vanwege de kinderen Israëls, die niet luisterden. Of de kinderen Israëls die toenamen in getal in Egypte. De Egyptenaren huilden daarom. Ze waren verdrietig. Maar de wet doet verdriet ook toenemen. Of Prediker 1, wetenschap. Gewoon aardse wijsheid. Als je ziet wat er om je heen gebeurt, als je de processen bestudeert in de natuur, ja, uiteindelijk kom je erachter dat je alleen maar werkt om te eten en je eet om de volgende dag weer te kunnen werken. Meer is het niet in deze schepping. Het gaat maar door. En dat brengt uiteindelijk niet meer dan verdriet. En distelen, dat is dar-dar. En dat is, dat is ook iets met verdriet, maar dat wordt ook gekoppeld aan vrijheid. Het wordt ook vertaald met zwaluw. Dus dit verdriet zou leiden tot vrijheid uiteindelijk. Dit verdriet zou tijdelijk zijn. Het zou een tijdelijke slavernij zijn waaraan Adam onderworpen zou zijn. En hoe tijdelijk? Nou, tot de dood. Want Adam zou sterven. Zo lang zou hij onderworpen zijn. Tot het einde van de oude schepping. Van geslacht tot geslacht, zou je kunnen zeggen. Maar dat is het Hebreeuwse door-door. Dat is hetzelfde eigenlijk. Van dar-dar naar door-door. Of je zou kunnen zeggen, het zou doornen en distelen voortbrengen, deze aardbodem, totdat er vrucht zou voortkomen, totdat er vrucht zou ontstaan. Maar dan ben je in de nieuwe schepping. En die wordt geplant in die oude. Als het zaad in die schepping komt, dan is het wachten totdat er vrucht ontstaat. Maar ja, met vrucht ontstaan er ook doornen en distelen. Dat is nou eenmaal de vloek die op deze schepping rust. En in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt. Dus hij zou sterven. Want gij zijt stof en gij zult tot het stof, tot stof wederkeren. Dus de mens moet hard werken voor zijn brood, zodat hij vervolgens kan eten om meer te werken. Maar hij zou uiteindelijk stof worden. Hij zou sterven. Ja. Nou ja, en dan vervolgens dan doet Adam nog wat. Hij geeft nog even zijn vrouw een naam. En dan wordt hij uit de schepping geplaatst. En dan staat er dus, zo verzond hem de Heer uit de Hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En dan zijn we eigenlijk weer waar we gisteren ook waren. En hij is daar buiten. En dan is de vraag, hoe ontwikkelt dat zaad zich? Nou ja, en dan gaan we van, wat zal het zijn? Van Adam naar Kain, Abel, hè? En Seth komt er in de plaats. En vervolgens de aartsvaders, Noach. Dan krijgen we Abraham, Isaac en Jacob. En vervolgens wordt het wat gecompliceerder. Dan krijgen we Juda en Jozef, niet Ruben. En vervolgens komen we bij David, 2 Samuel 7. En daar wordt nog steeds gesproken over dat zaad. En in Psalm 8... daar wordt ook weer gesproken over dat zaad. En dan blijkt dat de mens naar Gods beeld nog niet verschenen is. Enzovoorts. Het is dan wachten dus op de ware mens naar Gods beeld. Nou ja, en, ja, we hebben het al gelezen. Maar wanneer verschijnt hij? In Genesis 2. En dat is bijvoorbeeld Genesis 2 vers 7. Waar Adam geformeerd werd uit het stof der aarde. In vers 7. De Heer had God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. En dan blijkt dat dit dus spreekt over de laatste Adam. Alleen die wordt niet geformeerd uit het stof der aarde. Die is uit de hemel. Hemels dus. Het spreekt over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Die wordt hier vervolgens naar voren gebracht. De laatste of de ware Adam. En zo staat er heel treffend, en ik denk dat ik hier ga stoppen, in 1 Korinthe 15 vers 45. En dan gaan we morgen verder in Genesis 2. Een vergelijking wordt gemaakt tussen de oude mens en de nieuwe mens. Opstanding staat hier centraal. En dan wordt er over de laatste of de ware Adam gezegd in vers 45. Alzo is er ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. Nou, dat is Genesis 2 vers 7. Maar de laatste Adam tot een levendmakende geest. En dat staat tegenover die eerste. Dit is meer dan Adam. Want hij heeft niet alleen leven, zoals Adam levend werd. Maar hij is levendmakend. Hij geeft vervolgens ook leven. Deze laatste Adam, deze ware Adam, kan zijn leven doorgeven. En waar de oude mens niet toe in staat is, namelijk zijn leven vasthouden, laat staan het doorgeven, heeft deze laatste Adam het leven in zichzelf en hij geeft het aan een ieder die hij wil. Dat wordt dus op een mooie manier uitgebeeld in dat brood bijvoorbeeld in Johannes 6. Daarvan kun je blijven delen. Van die geest kun je blijven drinken. Dat wordt doorgegeven. En dat is precies de werking van het woord. Dat is het leven wat overgedragen wordt. En dat komt in je hart en dat brengt wat tot stand. Dat brengt leven voort. Dat brengt gemeenschap tot stand. Dat maakt één. Dat is waar Genesis 2 vervolgens over spreekt. De eerste Adam, dat was maar een slap aftreksel van de ware Adam. Maar deze ware, laatste Adam, deze wordt in de hof geplaatst en vervolgens bouwt hij zijn hof. Hij bouwt zijn koninkrijk uit, maar dat doet hij in een oude gevallen wereld. En daar zullen we het morgen verder over hebben. Amen.